Geliefde gemeente, de stof voor onze overdenking is uit het ons voorgelezen schriftgedeelte uit 1 Koningen 18. Daarvan lees ik alleen nog voor het 38ste vers. 1 Koningen 18, vers 38. Daar spreekt het woord des Heren aldus. Toen viel het vuur des Heren en verteerde dat brandoffer en dat hout. En die stenen en dat stof, ja, lekte dat water op, het welk in de groeven was. Tot zover. Letten wij deze avond op het antwoord. We hebben een gedeelte van wat ons werd voorgelezen verleden week overdag. Toen is ook dit gedeelte voorgelezen, alleen ik meen iets korter. Er zijn nu een paar versen bijgekomen. Maar we zijn gebleven bij die toebereiding, die leerrijke toebereiding van het altaar van de Heere. En we hebben gehoord van de 12 stenen, van het hele van het altaar. En van de ontroerende onderwijzing die daarin was opgesloten. Ik laat dat verder nu liggen. En wilde vanavond het volgende schriftgedeelte met u overdenken. Vers 33, daar lezen wij dat Elia het hout schikte en deelde de var in stukken en legde hem op het hout. In de hele handeling van Elia valt op de rust, het vertrouwen des geloofs, de levende verwachting van God, dat hij een waarmaker is van zijn woord. Je kunt in alles merken, hier is niet de man bezig, de Baalpriester die zijn God moet omkrijgen, die zich door allerlei zaken zich aan te doen, het meelij of het meeleven van God op moet wekken. Maar hier is de man aan het werk, de profeet, die weet dat de sterkte Godes is. En dat die God doet wat hem behaagt. Wel moeten wij daarbij bedenken dat dat een zaak geweest is des geloofs. En dat dit de goede strijd des geloofs geweest. Ik wil daar de gedachte mee afsnijden, alsof nou ja, die Elia, die wist dat nou eenmaal, is als een soort grammofoonplaat die afdraait. Zo was het niet. Het gaat zeker niet buiten hem om. En wij merken ook dan dat hij in het gebed worstelt om een antwoord bij de levende God. Hoewel hij vertrouwt dat hij dat antwoord krijgen zal. Die twee zaken heffen elkaar niet op. Het vertrouwen dat hij dat doen kan en zal en wil. En nochtans de ernstige aanroeping van zijn grote, nooit volprezen naam. Hij schikt het hout. Hij treft dus de toebereiding op het altaar. We laten verder deze woorden zoals ze hier staan. Hij deelt de var in stukken en hij legde hem op het hout. Ja, een priester is er niet die dat doet. In deze concrete situatie mag Elia de profeet zulks doen, bepaalde offerhandelingen of wat aan het offer vooraf gaat. Hoewel ook bij de priesterdienst was het niet de gewoonte dat de priester het dier slachtte, maar de offeraar. En dan zegt Elia, vult 4 kruiken met water en giet het op het brandoffer en op het hout. En hij zeide, doet het een tweede male. En ze deden het een tweede male. Verder zeiden hij, doe het een derde male. En ze deden het ten derde male. Dat het water rondom het altaar liep. Daartoe vulde hij ook de groeven met water. Ook daar wilde ik niet al te ver op ingaan. Waarom niet? Je krijgt hier te maken met de getallensymboliek. Ik kan alleen een hoofd, ik durf, laat ik het liever zo zeggen, ik durf alleen een hoofdlijn aan te wijzen. Om daarin verder te gaan, voel ik me op glad ijs. Ik heb lang niet zo lang geleden, eens een Jood, of een door een Jood geschreven boek, over de Kabbala, dat is de leer van die getallen, de cijfers, gekocht. En ik ben er nog niet uit. Zo ontzettend ingewikkeld boek. En het dient ook praktisch nergens toe. Al staan er verbluffende staaltjes van spitsvondigheid in. Je kunt bijvoorbeeld, in het Hebreeuws heeft iedere letter een getalswaarde. Dus een letter is ook een getal, heeft een bepaalde waarde van het getal. Nou, die kabbalisten, die kunnen zo ontzettend goochelen met die getallen en die letters, dat je er geheel beduust van wordt. Ik kan me indenken, er zijn sommige kabbalisten die zeggen, jullie lezen de Bijbel helemaal niet goed. Er is een hele andere, een verborgen manier van de Bijbel lezen, maar zoals jullie de Bijbel lezen, dat is kinderwerk. Dat is de buitenkant. En toch, je voelt zelf aan dat het tegen de geest van het woord strijdt om zo de Bijbel te benaderen. Je kunt bijvoorbeeld, ik kan me vergissen hoor, want het is lang geleden, dus vang me daar niet op. Maar je kunt bijvoorbeeld een getal in de Bijbel vinden. En als je dat getal nou omzet in letters, dan staat er Messias in het Hebreeuws. Ik meen dat dat bijvoorbeeld opgaat voor die 318 mannen die met Abraham optrokken om zijn neef Lot te bevrijden. En zo kun je ook, ik meen ook die tekst tot dat Silo komt, kun je om gaan zetten in getallen. En dan krijg je weer het getal van de Messias. Nou ja, dat is zo ontzettend apart. Dat ik dacht toen, er enige dingen van doornam. Ik geloof dat we dat mogen rangschikken onder de ijdele berekeningen en filosofieën waar de apostel Paulus van spreekt. Maar in het Jodendom is men daar ontzettend ver in gegaan. Met tekeningen, allerlei uitbeeldingen, onbegrijpelijk. Je voelt wel aan, als je nou die getallensymboliek overal op gaat toepassen, dan kun je natuurlijk verbluffende dingen horen zeggen. Maar ja, wie garandeert nou dat dat waar is? Wie kan dat controleren? In de gewone gang van zaken kun je nog eens zeggen als je thuis zit. Ja, daar moet ik nog eens over denken, wat ik gehoord heb. Eens even nakijken. Maar dat kun je bij zulke dingen niet doen. En want ook onder het heidendom van voor Israël, had je ook getallensymboliek. Bij de oude Babyloniërs was het getal 7 al een heel bekend getal. Een getal dat een zekere volheid en volmaaktheid aanduidde. En die hadden voor veel meer getallen een betekenis. Nou voel je al hoe gevaarlijk het wordt als er bepaalde gegevens uit het heidendom worden overgenomen en in de Bijbel worden toegepast, uitgewerkt. Dat is op zich natuurlijk al heel riskant. Aan de andere kant weten jullie net zo goed als ik dat de getallen in de Bijbel vaak een betekenis hebben. Enkele van die bekende getallen zijn wat ik reeds zei, de 7. Een volmaakt getal, een volheid aanduidend getal. Getal van God en van de God van het verbond, maar ook van de Heilige Geest. De 7 geesten die voor zijn troon zijn. Dan heb je het getal 3, wat vaak wordt toegepast op de drie-eenheid, op de volkomenheid van God, van de drie-enige God. Dan heb je het getal 4, 40, 10 en vermeerderingen daarvan, 70 jaarweken, dat heb je bij de 4 dus ook, 4, 40, 400. Je kunt natuurlijk ook het getal van 12 ontleden. Als je nou bedenkt dat 3 het getal van God is. Dit zijn maar globale lijnen hoor, die dus niet uit de Joodse kunststukken haal, maar dat algemeen aanvaarde betekenissen. Dan reken het getal 12, 3, 4. En 3 is het getal van God, en 4 is het getal van de aarde, of van de mens, of van de geschiedenis van een mens, in haar begin, voortzetting en einde. Een bepaald gesloten geheel. Dan voel je aan dat je daarin kunt zien, als je dat wil, een vereniging van God en mens. En als je daarin verder kunt gaan en zeggen de opzoekende liefde van God, die zich uitstrekt, de 3, die zich uitstrekt naar de 4. Maar, nou ja, dat is dan ook bijna alles wat ik ervan wil zeggen. Ik zou alleen dit willen zeggen. In het getal 12 wordt natuurlijk verzinnenbeeld het getal van de 12 stammen, de 12 stenen, dat ene ongedeelde volk wat het behoorde te zijn. En wordt ook de nood en de ellende daarin en de hoop voor God uitgebreid. En als u daar verder meer in wil zien, dan mag u dat. Maar je moet altijd maar denken aan het verhaaltje. Ik heb het u wel eens verteld, het is historisch. Bij mensen waar ik nog eens logeerde of over de vloer kwam in de diensttijd, daar kwamen, was het logeeradres van predikanten en studenten. En er was er één bij die al vroeg een grote naam had en faam in een merkwaardige manier van bijbeluitleg. En dat maakt op vele mensen een ontzettend grote indruk. Toen die man, die jonge man, bij de betreffende mensen kwam, om het weekende daar te verblijven en zondag te preken, toen nam hij tot tekst: en Adam stierf 930 jaar oud zijn. En toen ging hij die 930 verklaren. Die 9, ik kan niet precies meer navertellen. Maar ja, daar zat de zondeval in, tegen die volkomen zondeval die wij tegenover een drieëne God bedreven hadden, waardoor we in een drievoudige dood terecht waren gekomen. Dat was die 9. En die 3 werd verklaard als de opzoekende liefde van de drieënige God die weer te hulp gekomen was. En die 0, dat was de heiligmaking. Want het volk leerde dat ze nullen en nieten waren. Maar die mevrouw, die vertelde me, het was een godvrezende mevrouw, zegt, nou, ik had eigenlijk nog nooit zoiets gehoord, maar ik durfde niks te zeggen. Ja, die man heeft misschien meer licht als ik. Maar toen de andere morgen, hij had zijn boterhammetje gegeten, hij zegt, nou Wies, zo heette ze, ik ga maar, dan heb ik misschien de trein van 9:30 uur, dan ben ik zeker goed. Nou, ze zegt, toen werd ik zo boos. Toen heb ik gezegd, je hoeft hier nooit meer te komen. Want toen merkte hij dat hij er zelf een gekheidje over maakt. Kijk, dat moet je eigenlijk als achtergrond zien. Een waarschuwing. Een mensenfantasie is heel groot. Je hebt natuurlijk, als je het boekje kent over de wonderbare visvangst. Of nee, ja. Bij die openbaring van de Heer Jezus aan het meer van Genezeret. In dat boekje van dokter Kolbrug, herinner ik me, kun je ook een stukje getallensymboliek tegenkomen. Nou ja, ik vind het wel prachtig. Maar ik zou het niet nadurven doen. Want het is voor mij zo vreselijk gegoochel met cijfers uit de koningen, uit geslachtsregisters. En dan blijft er weer zoveel blijven erover. En dat klopt weer met dat. Ik laat dat liggen dan. En zo ook met dit. Hier kun je natuurlijk over die 4 kruiken en over dat water en over alles en nog wat, heel wat gaan bedenken. Maar ik sla dat maar over. 1 ding zou ik nog uw aandacht op willen vestigen. Dat heb ik even laten liggen, per ongeluk. Rondom dat altaar was ook een groef naar de wijdte van 2 maten zaad. Daar is ook veel over gespeculeerd. Hoeveel is dat nou? De een die kwam en goten en geulen van 100 of 1000 vierkante kilometers. Dat kan natuurlijk niet. De ander had een andere verklaring. Ik geloof dat wij het eenvoudigste deze verklaring kunnen kiezen. Dat het een geultje geweest is ter grootte van waar je 2 maten zaad in kon strooien, om die bodem als het ware te bezaaien. En daar heb ik wel persoonlijk mijn gedachten over, dat iets te betekenen had. Waarom? Het is de tijd van het oordeel van God. Het is de tijd dat de velden verdorren en verbranden onder de hitte van de zon. Het is de tijd van sterfte onder jong en oud. vanwege die vloek Gods, die over dat volk werkzaam is. En nu ligt er als het ware in dat geultje, waar twee maten zaad in zouden kunnen gezaaid worden, daar ligt niets. Want waarom zou er nog zaad in de akker gaan, dat schaarse zaad? Als er geen regen is, blijft het zaad alleen onvruchtbaar in de aarde liggen. Daarom is die geul van die twee maten zaad, is een prediking die aanwijst. Zo de Heeren het huis niet bouwt, te vergeefs bouwen de bouwlieden daaraan. Zo de Heeren zijn zegen onthoudt en de hemel van koper maakt, dan wordt alles leeg. Dan is het met de vruchtbaarheid gedaan. Daarom, het is een groef waar zaad ingezaaid zou kunnen worden, maar er wordt geen zaad ingezaaid. Er wordt wat regen ingeschept, of wat water ingeschept uit de bron van de, uit de nabijheid. Maar ook dat is voor mensen onmogelijk. Om het land te gaan besprengen met water zo ver weg. Onmogelijk voor een volk om zo het land vruchtbaar te doen zijn. Daarom is dat water een beeld ook van onze onmogelijkheid. En een uitroepen of God zelf de hemel zou willen scheuren. En dat hij neder zou willen komen en door een milde regen het land bezoeken. Verder vult hij die groef zo ver op. Je moet het je zo voorstellen, er is zoveel water, kruiken water over offer, hout, altaar. Het loopt eraf, het bedekt als het ware een klein beetje de bodem. Het fundament, er loopt wat in de groeven. En Elia laat tenslotte nog die groef helemaal volgooien. Dat die tot aan de rand van het fundament van het altaar gevuld is. Het is als het ware om te zien, één grote plas. Tuurlijk spreekt daar ook in mee om buiten twijfel te stellen dat er hier niets menselijks in het spel is. Geen verborgen vuur, niets van dat alles. Hij heeft het ook tegen de Baalspriesters gezegd dat ze geen vuur daarin zouden doen. Dat speelt ook een rol. Maar voor mij persoonlijk niet de grootste rol. Dat komt erbij. Maar het hele gebeuren met het water duidt veel meer aan een uitbeelding van de situatie waarin ze zich bevinden. Het is voor de mens on- en onmogelijk. De mens kan niet verder. Er is geen priester om het vuur te ontsteken. Er is ook geen verborgen vuur in het altaar. Dat was immers de beslissende stem. Het antwoord, daar ging het om. Wie zal er antwoorden? Je zou nog ter sprake kunnen brengen, ja, maar stel nou eens voor, God is niet verplicht om te antwoorden. En als nou die verstandige mensen gaan zeggen, ja, maar Baal is veel te groot om zomaar een antwoord te geven. Misschien is Baal wel zo groot dat hij zegt, ik kom op mijn tijd en op mijn wijze. Ik laat me niet door jullie verplichten om te antwoorden. Kijk, dat is natuurlijk wel spitsvondig bedacht, maar het gaat in deze geschiedenis niet op. Ten eerste hebben ze alle aangenomen, de God die antwoordt, die is alleen God. Maar er komt nog meer bij. God is ook degene die geantwoord heeft. God heeft zich geopenbaard als de sprekende, voor de val en na de val. Nou hoeft het ons eigenlijk niet meer te interesseren wat verstandige mensen over Baal zeggen, of over Astarte of Asjera, of over Kamos of Dagon. Het hoeft ons ook niet te doen te zijn om in te graven in de duistere wereld van de machten, de krachten, de heerschappijen, de geestelijke boosheden in de lucht. Je leest er iets van, soms in de Bijbel, van een strijd om het lichaam van Mozes. Je leest ook in het boek Daniël van bepaalde geesten die een rol hebben in het weerhouden van vorsten, in het helpen in de krijg. Maar dat komt hier niet van pas, omdat het niet belangrijk is. Want Israël leeft onder de openbaring van die God die antwoord heeft gegeven, eer ze riepen. Wij kunnen dus niet meer in het algemeen over God of goden spreken. Het heeft geen zin. Het heeft geen enkele zin. Want wij zijn alleen gered, geholpen, kunnen alleen geholpen worden met een God die de relatie, de verhouding opent, die spreekt, die vraagt, die antwoord. God in het algemeen, dat kan bij wijze van spreken, laten we het voorzichtig zeggen, nog in een vragenboekje, maar verder niet. Want wij kennen geen andere God dan de God en Vader van de Heer Jezus Christus. De God die zich heeft geopenbaard als de verlosser, de redder uit Egypteland. Kun je lang of kort over praten, maar dat kun je niet terugdraaien. Je kunt geen algemeen tijden eigenlijk over God zeggen, of in het algemeen over God spreken, wat voor eigenschappen dat hij heeft, hoe hij is, over dit en over dat. Want de ganse openbaring van God geschiet door de middelaar, door de Zoon van God. Hoe zou ooit iemand iets kunnen weten over verkiezing, over eeuwige liefde, buiten de Heer Jezus? Buiten die ene middelaar, door God gegeven. Kijk, daarom is dit zulke ontzettend spannende uren. Het gaat niet over God in het algemeen. Maar het gaat over God die geantwoord heeft. Eer ze rieten. En omdat het over die God gaat, die alleen de God is, daarom heeft het geen zin om te filosoferen over Baal. En is dat nou het bewijs? Het heeft geen zin. Want het gaat over God die zichzelf in Christus openbaart. Het geschiedde nu. Tegen de tijd, of als het de tijd was dat men in Jeruzalem het spijsoffer of het avondoffer ging ontsteken in de tempel. 'S Middags om 3:00. Merkwaardig dat je steeds weer die lijnen vindt van het 10 naar het 2-stammenrijk en omgekeerd en van Jeruzalem naar de Karmel. Het is alsof de Heilige Geest daarmee wilt benadrukken de eenheid van het offer. De eenheid van de dienst van de Heer. In ieder geval, als het zo laat is, dan nadert de profeet Elia. De mannen zijn klaar met hun kruiken en watergieten. Nu nadert Elia. Terwijl het ademloos stil is om hem heen. Alle aanwezigen wachten in grote spanning wat er nu gebeuren zal. Lees dan mee het gebed van Elia, die niet als de heidenen of als de farizeeërs meende door de langheid der gebeden hun God te moeten vermurwen, maar die kort en krachtig door het geloof God aanroept. En hij zeide: Heere, dat is ik ben die ik ben, de trouwe verbondsgod, de eeuwig trouw. Dat is ook, dat hebben latere taalonderzoekingen ook aan het licht gebracht, dat die naam in verband staat met het leven, die geheimenis volle naam, de God van het leven. Heere, God, schepper van Abraham, die Heere en Meester zijt, formeerder van Abraham. Nou moet je eens goed opletten, want dit is eigenlijk de versen die nu volgen, dat is de kern van de boodschap die ik zo gaarne vanavond wilde doorgeven. Dat is de kern. En God geven dat we daar iets van mee mogen nemen. Want er zit een verborgenheid in dat gebed. Welke verborgenheid? Deze verborgenheid, dat het gebed zich richt tot de Heere, de God van Abraham, Isaac en Jacob. Hoe is hij dan? Wat doet Abraham, Isaac en Israël, staat er? Gebruikt hij niet de naam Jacob, maar Israël, met de bedoeling die ik reeds eerder aangegeven heb in dit hoofdstuk. Wat bedoelt hij daar nou mee? Hij herinnert in het geloof als het ware de levende God aan zichzelf. Het gaat eigenlijk niet, voel dat nou goed aan, die fijne nuance. Het gaat eigenlijk niet om Abraham, Isaac en Israël, maar om God. Hem die zich niet geschaamd heeft hun God genoemd te worden. Die zichzelf zo aan Abraham, Isaac en Israël heeft geopenbaard. Want wat zegt ons Abraham, Isaac en Israël? Niets toch zeker. Op zich. Voor een historievorscher is het interessant. Voor een mens die enige idee wil hebben van de leefwijzen en de gewoontes van die dagen. Van Abraham in het oude Oer der Galdeeën kan het interessant zijn. Maar interessant kan ook een stukje Griekse mythologie zijn. Of een of andere tragedie. Of drama. Kan ook interessant zijn. Begrijp je een weinig. Dat Abraham, Isaac en Israël ons in het woord van God worden genoemd. Om Gods wil. Omdat God ze zich met hen heeft bemoeid. Ja, er staan wel eens andere dingen ook. Dat God zich bemoeide ten kwade. Maar daar gaat het nou even niet om. Het gaat hier om het volk dat naar zijn naam genoemd is. Het volk dat in kennis is gebracht. Met zijn grote woorden en daden. Het nageslacht van degenen die verlost werden uit Egypteland. Uit het diensthuis. En in dat licht moet je het zien. O Heere, God van Abraham. Het is. Voor mij sterker dan dat er zou staan Abrahams God. Ja, het komt wel hetzelfde neer. Maar als ik zeg Abrahams God, dan zouden gevoelsmatig je gedachten nog heen kunnen gaan naar Abraham had een God. Of had God. Zoals een afgodendienaar een terafin kan hebben. Of een of ander beeldje. Of weet ik wat. Maar als er hier staat, Heere God van Abraham. Dan wil ik eigenlijk dit zeggen. Heere, u bent die God. Die wonderbaarlijke God. Die uit soeverein welbehagen Abraham riep toen hij een afgodendienaar was. In het Oer der Galdeeën. U bent die soevereine God. Die hem riep om te gaan uit zijn land en uit zijn maatschap. Maar u was de eerste. U hebt zich aan Abraham willen openbaren. Kijk, dat is een gebed des geloofs door de Heilige Geest geïnspireerd, omdat Elia hier staat als mens, als profeet. In het midden van een stelletje stommelingen, die wij zijn. Die geen antwoord hebben gegeven op de vraag, Hoe lang hinken jullie nu op twee gedachten? Die als erop aankomt, altijd op het moment dat het gaat om de eer van God en om de waarheid dat Hij alleen God is, onze kiezen op elkaar houdt. Tot de schamens toe, zou je zeggen. Ze laten het erbij zitten. Ook die 7000 waar die zich bevonden hebben, ik weet het ook niet, die zwijgende kerk. Maar er is niemand die wat heeft gezegd. Nou kan Elia wel zo gezegd werkzaam worden met en tot dat volk, zoals wij godsdienstige mensen zo vaak bezig kunnen zijn. Ja, heb je al dit gedaan, heb je al dat gedaan, heb je het zus geprobeerd, heb je het zo geprobeerd, de Heere laat geen bidder staan, maar waar haal je die bidder zo gauw vandaan? Hier worden de verhoudingen, ja, het is ellendig hoor, het is onze schuld. Ik zeg het helemaal niet om te laten merken, het was zo erg niet, het is een gruwel. Maar hier zie je toch die adamitische aard van een mens. Als het erop aankomt, laat hij erbij zitten. Net als Petrus in de zaal. Of de discipelen bij de hof van Gethsemane. Ze vlucht. Wat moet zo'n man, waar moet zo'n man nou mee terecht bij God, zo'n Elia? Hij kan toch niet zeggen, het zijn allemaal van die verkommende mensen. Ja, ze zien er beroerd uit, van de honger. Hij kan toch niet zeggen, ja, ze hebben nou al zo lang op de knieën gelegen en gekropen om een druppeltje regen. Hoor nou toch eens. Hij kan toch niet tevoorschijn komen met een gearresteerd volk, of hoe je dat dan nog noemen moet? Voel je wat een haarscherpe lijn hier eigenlijk doorloopt? Hè? Een afsnijding voor alle bewegingen van het godsdienstige vlees, dat altijd nog wat maken wil, wat hebben wil. Wat altijd nog in die Baaltrant denkt. Dat we God wel kunnen bewegen met de een of ander. Maar daar kan die man Elia niet. Hij kan niet op dat volk zien. Ja, hij kan wel op ze zien. Maar dan in die zin, wij hebben God op het hoogst misdaan. We zijn van het heil vooraf gegaan. Ja, wij en onze kinderen tevens. Maar meer niet. Nou is er maar één mogelijkheid. En dat heeft Elia als profeet duidelijk in zijn ziel gevoeld. Want Elia voelt, als ik met dat volk op de proppen kom, dan is het afgelopen. Dan is het afgelopen. Dan kunnen we net zo goed gelijk maar vragen dat er vuur van de hemel komen om dat volk te verteren. Als ik met dat volk bij God terecht moet komen, dat kan niet. Maar als ik nou eens op de deur bons van die God, dan gaat het geloof spreken. Bij die God die zo een mens uit soeverein welbehagen riep, kom jij mee. Volg mij. Ga naar het land. Als ik nou die God aanriep die zei tegen een onvruchtbaar echtpaar. Je zult een zoon krijgen toen ze oud waren. En toen Sari lachte, wel ze bestrafte, maar niet zei, nou kan het niet gebeuren. maar gij zult een zoon hebben. En je hebt gelogen, je hebt gelachen. Die God die de onvruchtbare doet wonen in een huisgezin, een blijde moeder van kinderen. Die God die tegen zo'n man zei, kom eens uit de tent en kijk eens naar de hemel. Kijk eens naar de sterren, tel ze eens zoals je ze tellen kunt. Zo zal uw zaad zijn. En Abraham geloofde God en de Heere rekende hem tot gerechtigheid. Die God. Daar gaat het om. God van Abraham. Isaac. Zelfs de laken een pak. Die konden ook geen kinderen krijgen. Ze waren al 20 jaar getrouwd. Lang gehoopt. Je leest dat Isaac ten slotte in tegenwoordigheid van zijn vrouw de Heere aanriep. En de Heere die liet de onvruchtbare vrolijk zingen. En hij ging dwars door het onmogelijke heen om zijn belofte waar te maken. En hij bleef het waar maken, ook al was die godvrezende Isaac vleeselijk verkocht onder de zonde. Al zag Isaac helemaal het niet zoals God het zag. Al had hij het wildbraad lief dat zijn zoon Esau voor hem jaagde en klaarmaakte. Al was hij niet van plan om naar Rebecca te luisteren, die het hem ongetwijfeld verteld heeft. God blijft getrouw. God zegt, ik zal jou ook zegenen, zoals ik je vader Abraham gezegend heb. En Israël. Nou ja, dat was die naam die Jacob kreeg, toen een man met hem worstelde. Toen werd hij Israël genoemd. Prins en overwinnaar. Maar het blijft toch een eigenaardige geschiedenis. Want hoe kan een mens nou God overwinnen? Als de Heere zich niet laat overwinnen. Het blijft toch waar. Dat Jacob heeft leren beseffen dat die zegen die hij bemachtigd had niet kon gedijen. En dat alleen de zegen die God geeft de goede zegen is. De geldige zegen. Ik weet wel, Isaac heeft hem door de Heilige Geest gezegend. Maar het verkrijgen van dat recht van de eerstgeboren, dat kon niet. Dat kon nooit. Want dan zou Jacob precies het tegenovergestelde mee bereiken als dat hij bedoelde. Want als hij de meerdere wordt, dan zal hij de mindere zijn. Als hij op die manier de meerdere wordt, dat hij Esau, en Esau was ook een hoereerder, daar klopte niks van. Hij verkocht voor een schotel linzen, moest het recht van zijn eerstgeboorte. En David en Jacob had geloofd, dat weet je. He, dat moeten we natuurlijk niet vergeten. Hij was begeerig naar de zegen van de almachtige God. Maar dat kun je niet op die manier voor elkaar krijgen. Als je dat zo voor elkaar zou kunnen krijgen, dan is het een zwaard wat bij jezelf tenslotte instort. Dat heeft Jacob goed verstaan. En daarom heeft hij zich zo vast geklampt aan die man en gezegd, ik laat u niet gaan tenzij gij mij zegent. En toen gold het niet meer als hij gezegd zou hebben, ja, maar Jacob, dat is toch al lang voor elkaar, joh. Zoveel jaar geleden al heb jij die zegen. Dan zou hij zeggen, nee, laten we daar nou niet over praten meer. Maar hier is God nabij. Ik roep hem aan dat hij me zegene. En ik kreeg de zegen. God noemde hem Israël. Prins. Overwinnaar. En hij ging hinkend weg. Zou God niet gezien hebben op die meerdere prins en overwinnaar Christus, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht. O God van Abraham, Isaac en Israël, wij hebben niks om op te pleiten. We hebben niks om op te pleiten. Ja, maar jullie zijn toch besneden? Ja. Maar als de besnijdenis vooruit is, wat dan? Als het hart niet besneden is, wat stelt dat alles voor? Het stelt alleen dit voor. Dat God, God is. Die onze harten kan besnijden. Die ons verlossen kan. En dan zegt hij, dat het nou heden bekend worden dat gij de God, zo kun je het gerust lezen, dat gij de God in Israël zijt. Hij roept om Gods openbaring. Om Gods eer. En in dat geloof is niet alleen de hoop, maar ook de liefde werkzaam. Ik zou nog een stap verder willen gaan, maar misschien neemt u me dat kwalijk. Als u het er niet mee eens bent, laat u het gewoon maar liggen. Elia, die gebruikt alle sleutels. Alle sleutels gebruikt hij. Ook dit, God, Heere, u hebt lang geleden gezegd, ik zal uw God zijn. Ze geloven het niet meer. Ze weten het niet meer. En ze merken ook niet op het oordeel van de droogte. Zal dan nu uw naam niet meer blinken onder dit volk dat gij de God zijt? Zal het dan nu bij al die mensen die daar staan, zal uw naam als in een graf begraven worden? Het is een kind dat zegt, vader, dat kan toch niet? Of moeder, dat kan toch niet? Zo zoekt en worstelt het geloof door de liefde werkende. En het zoekt God met eerbied gesproken als de bewogene in zichzelf. Het herinnert als het ware God aan die onbegrijpelijke daden van soeverein welbehagen. Waar die later ook bij de profeten van getuigt, ik doe het niet om uwentwil, maar om mijn naams wil zal ik het doen. Het zij u bekend, gij huis van Israël, dat gij God in Israël zijt. Dan kunnen die stommers toch wel weten, ja, tuurlijk, kunnen wij ook wel weten. Als je zo'n geschiedenis achter de rug hebt, die hele Bijbel. En wat er allemaal gebeurd is, dan zou je zeggen, moet dat nou nog gevraagd worden? Het is op zichzelf al een blamage van voor God. Ja, ja, maar nou raakt Elia door het geloof God als het ware in zijn hart aan. Mag ik het zo zeggen? Het lijkt wel of dat hier het grote probleem, wat hier gesteld wordt, wie is er God? De grote vraag. Die brengt die bij God terug. Want hij kan bij het volk niet meer terecht. Bij het volk kan die niet meer terecht om een antwoord. Maar als er dan geen volk is wat een antwoord meer kan of wil geven of durft geven, zou er dan geen God in de hemel zijn die nog antwoord zou kunnen en willen geven? Wat gaat het toch ver, hè? Ontzettend onbegrijpelijk ver. Het gaat naar God zelf. Dat dat uitkomt. En hij zegt er nog meer bij, en ik uw knecht. Nou, is dat nou zo belangrijk? Ja, hier wel. Hier wel. Hij staat hier niet zo als privé particulier persoon, maar als de dienstknecht van de Heer. Die Baals dienaars, die noemden zich ook knechten van hun God. Maar hun God liet ze maar dansen en springen en schreeuwen en roepen en zichzelf met messen steken, maar ik kwam er niet aan te pas. Er was iets van een tragische doodstrijd in heel dat gebeuren rond het Baal-altaar. Heere, maar ik ben toch uw knecht. U hebt mij toch gezonden. U hebt mij toch het gebed gegeven om te bidden dat er geen regen kwam. Het was toch naar uw woord. Heere, laat dat ook heden bekend worden. Dat het niet om mij gaat. Maar dat ik uw gezant ben. Maar dat wel. Uw gezant. En dat ik al deze dingen naar uw woord gedaan heb. Heeft de Heere Elia alles precies voorgezegd? Misschien wel. Misschien dat de Heere een mondeling instructies gegeven heeft wat er allemaal op de Karmel moest gebeuren. Van dat altaar, van dat water en noem maar op. Toch is die verklaring iets te oppervlakkig. Want het gaat om het woord, dit woord dat God geopenbaard heeft. Dat God aan Adam en aan Abraham en aan Isaac en Jacob en aan Mozes en tot het volk in de woestijn gesproken heeft. Het gaat om die God die al eens eerder en in tabernakel en tempel met vuur en heerlijkheid heeft geantwoord. Het gaat dus hierom dat het uitkomen, dat heel de lijn van Elia's prediking hier op de Karmel, of van zijn handelingen, van heel die gang, van dat oordeel, van die droogte, van die vloek, van alles wat er nu is, dat dat verankerd ligt in het woord van God. Omdat God het gezegd heeft. Wanneer mijn straf op ene sterveling stort, omdat hij mijn wet vergeet, vergaat zijn glans, zijn schoonheid, vergaat in het kort. Gelijk een kleed waarover zich de mot verspreidt. Dat is het woord. is het woord van God. In de hele dienst van offer en altaar is de openbaring van God in Christus. God heeft als het ware voor zijn knecht Elia de weg gebaand om zo te spreken. Het is met eerbied gesproken, Gods eigen werk, zijn woord, dat heeft hij gegeven. En in dat woord heeft hij zich bekend gemaakt als de God van wat verloren was, van wat dood was, van wat in afgoderij verzonken was, onvruchtbaar. Het is een woord vervat dat murmureerders lering mochten aannemen. En dat hoort er ook bij, dat in het antwoord van God ook blijkt dat heel de handelwijze en de vraag, het gebed van Elia, gefundeerd zijn in het eeuwig blijvende woord. Antwoord mij, heren, antwoord mij. Hij roept om een antwoord, tweemaal. Antwoord mij. Aanduiding van de diepe ernst van het vurig geloofsgebed. Nou, maar hij wist het toch al. Hij deed het in het geloof. Nou, dat zei ik straks. Dat gaat nou gezamenlijk op. Zo kun je niet praten. Je kunt niet zeggen, nou, als hij het geloof had dat de Heer dat doen zou, dan zal het wel gebeuren. Hoef je niet meer te bidden. Als God me nog een keer hebben wil, dan kan hij me wel daar of daar vinden ook. Dan hoef ik niet voor in de kerk te zitten. Ja, maar zo werkt de Heer niet. De Heer werkt middelijk. De Heer werkt ook het geloof. En het gebed. En daarom is er tegelijk het vertrouwen. Hij kan en wil en zal. En tegelijk het roepen om een antwoord. Nu. Want als God antwoordt, dan zal overtuigend gebleken zijn dat God alleen God in Israël is, die God van Abraham. Heere God, verhoor mijn gebed. En er komt er nog iets bij. Bij dat openbaar worden dat God alleen God in Israël is, komt er ook dit bij. Opdat dit volk erkennen. Elia haat dat volk niet. Elia staat niet te zalven of te preken over onbekeerde medereizigers of wat dan ook. Want wij allen derven de heerlijkheid Gods. Maar daar zie je nou de liefde, die mededeelzaam is, die niet los kan laten. Die zegt, kom, kom mee. Heere God, trek ze erbij. Mijn kinderen, mijn kleinkinderen. Heere, wil vreemdelingen en vervreemden in uw huis brengen. Doe u het alstublieft. Opdat dit volk, het is een ellendig volk. Het is een zwijgend volk. Je hebt er niks aan. Zo zou u wel kunnen zeggen. Maar o God, dat ze dan erkennen. Erkennen. dat gij o verbonds God, gij o veranderlijke, dat gij de God zijt. En dat zo uw eer openbaar wordt van uwentwege, dat die stomme monden zullen belijden dat gij God zijt. Dat wil hij graag. En o God, laat het daar niet bij alstublieft. Dat ze erkennen dat gij, o Heere, de God zijt. Laat het daar alstublieft niet bij. Want er wordt zoveel gezegd, Heere, Heere, en hij is God. En eenmaal zal alle knie buigen en alle tong zal belijden dat Jezus de Heere is. Maar er is wel verschil. Nee, Heere, doe het zo met dit volk dat zij mogen erkennen dat gij hun hart achterwaarts omgewend hebt. Dat betekent, laat ze erkennen dat u ze te sterk zijt geworden. Dat ze met hun rug, met hun hart naar u afgewend stonden. Laat ze dan niet als bekeerde mensen naar huis gaan, dat volk. Laat ze dan nooit meer zeggen, ja, maar ik heb erom gebeden en ik heb dit en ik heb dat en ik heb mijn knieën kapot gekropen. Maar laat ze dan erkennen dat u alleen de vrucht der lippen schept en dat u alleen het hart opdraait naar u toe. Anders zijn we bekeerde mensen. En dan hebben wij een hoop meegemaakt en dan hebben wij een hoop beleefd, maar dat God nou alleen alles gedaan heeft, dat als we één ademtocht hadden, één erkentenis, één dank u vriendelijk, lieve Heere, dat we dan verbijsterd mogen zeggen, oh, dat heb ik ook niet. Dat heb ik nou nooit gehad van mijn eigen. Dat heb ik nooit kunnen vinden. Als er enige verslagenheid is, vanwege onze eigen dwaasheden, Heere, laat ze dan erkennen, hoe is het mogelijk zo'n hoogmoedige, eigen gerechtende fariseer dat ik ben, dat die daar nou mag roepen, o God, wees mij zondaar genadig. Laat ze dat bekennen. Laat het niet blijven steken daarin, dat de Heere God is. Maar dat zij ook persoonlijk mogen herkennen, hoe is het mogelijk. Gisteren kusten we de voeten van Baal. En nu buigen wij voor die oude, trouwe God van Abraham, Isaac en Jacob. We zien het, maar doorgronden het niet. Gij zelf hebt ons hart omgewend. Wij moeten naar huis. Maar het ene versje nog. Toen viel het vuur des Heeren. Opmerkelijke woorden. Er komt antwoord. Er komt antwoord. Het vuur van de Heer, of het bliksemvuur geweest, doet niet de zaken, dat is van geen betekenis. Maar het is vuur dat door God gebracht wordt. Het valt zomaar neer. Het heeft mij verwonderd dat het er zo geschreven staat. Je leest er wel eens meer om. Maar het vallen van het vuur des Heeren. En als iets valt wat zwaar is, dan valt het snel. Het duidt aan op het onverwachte. Er hoeft geen onweersbui voor op te draven. Niets van het alles. Maar God, ja, er wordt van God gezegd, er is een vurige wet aan zijn rechter en aan zijn linkerhand. Onze God is een verterend vuur in de hemel. God laat er wat van vallen. Van het vuur. En het valt precies mis en het valt precies raak. Dat is nou het wonder. Het vuur valt op het brandoffer. Al die uitgemagerde, hongerige gezichten. Je kunt er meelijden mee hebben. Je kunt zeggen, ja, dat heb je eigen te danken, wat je ook zegt. Maar als je de scharen zo om je heen ziet, hè. Daar horen wij er natuurlijk ook bij, hè. Nee, och, 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 och. Wat een rampzalig stelletje. Allemaal op weg naar de dood. Allemaal brandhout. En nou het wonder. Het vuur valt zo op het brandoffer. Het vuur van de heilige wet, van het heilig recht. De Vader zelf steekt het offer aan. De Vader heeft zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. Het is zo radicaal dat het vuur verteert het brandoffer. Het begint van bovenaf te branden. Dat is ook typisch. Er valt nou pas mijn aandacht op. Verteerde het brandoffer. Van boven vanaf. En dan komt het hout aan de beurt. En dan de stenen. En het stof. En het water, het welk in de groeven was. Alles wordt opgeslorpt door het vuur. O, wat een gezang van bevrijding. Daar staan ze nou allemaal. Ze hebben de dood verdiend. En ze beseften het niet eens. Ze hebben de toren verdiend van Gods heilige wet. Het vuur. En het valt op het offer. Ja, zeg je, maar die stenen ook. Ja, maar die stenen, dat waren niet hun. Het was een afbeelding van hun. Hun namen als het ware stonden erbij. Maar zij bleven beveiligd. Ja, maar die stenen zijn toch ook blijkbaar wel vertolverd en verteerd. Ja, dat moest ook. Want zo'n altaar kon toch niet altijd blijven staan. Er moest toch een ander altaar komen. Met een ander offer. Dit was toch heenwijzing. Daarom mogen alle attributen die hier gebruikt zijn, die mogen verteerd worden. Maar het wonder dat blijft. Dat het niet op hen gevallen is. En dat ze er levend naar hebben kunnen kijken. Ze zijn in beroering gebracht. En een zekere beschaamdheid zal hier wel plaats gemaakt hebben. Ook voor een heiligende eerbied. God geeft antwoord. En het antwoord. Woord dat hij geeft. Eer dat volk roept, geeft hij antwoord. En het antwoord dat hij geeft, dat is Christus. Mijn geliefde zoon in welk ik al mijn welbehagen heb. Daar staat nou de schuldige scharen. Niet verteerd, geen haar gezengd. Ze mogen straks naar huis, maar eerst zullen ze. Omdat God antwoord gegeven heeft. Let wel hoor. Er komt niks van de mens bij. Maar omdat God antwoord gegeven, daarom zullen zij erkennen. De Heere is God. Rechtvaardige Vader, de wereld heeft u niet gekend, maar ik heb u gekend. En deze hebben bekend, erkend, dat gij mij gezonden hebt. Zie, dat dat voor ons de troost mogen zijn. De troost voor mensen die minder zijn dan het vee. De troost voor zondaar, stiekeme en openbare afgodendienaars. Dat we troost mogen zijn. Er is ontkoming. Ontkoming van het vuur. Maar dan alleen in Christus Jezus. Het offer dat gans verteerd werd. Zo is er hoop voor de meest hopeloze gevallen. Ja. God kan natuurlijk alles wat hij wil. Maar ik zou haast zeggen, kijk. Toen ik bijkwam in een blinde darmoperatie. Toen zei ik, hebben ze hem eruit gehaald? Ja hoor, hebben ze hem eruit gehaald enzovoort. Zeg maar, zie ja. Er heeft een dokter voor nodig. Voor mijn darm een dokter voor nodig. Je kan wel, mag je de Heere vragen of dat de Heere die dokter wil zegenen, natuurlijk. Maar je kunt nou wel zeggen, ja, maar God is de grootste dokter. Het is God ook, maar God werkt middelijk. Dus ik zei toen Blomfloor, ja mensen, daar heb ik een dokter voor nodig. Maar ik weet van iemand daar geen dokter je aan kan helpen. God. In Christus, die de enige troost in leven en sterven ons kan schenken. Dat kan een aardse dokter niet doen. Daar hebben we nou God voor nodig. God in Christus. Maar dan voel je ook iets dat je zegt, opdat dit volk erkennen. Zeggen ze dan tegen, ja, ze hielden een beetje voor de gek, want ik was nog niet helemaal goed door politieke. Ik zei, ja, je bent zeker de ouderling. Nee, ik ben. Later bleek me, het was de grootste grapjas van Sliedrecht. En moppetapper. Verschrikkelijk. Dat interesseerde me, maar je, dat heeft er niks mee te maken, joh. Of dat je baggeraar bent, of portier of zo. Ik zeg, maar dat zegt niets. De Heere die zoekt zondaar. Maar dan voel je het, hè. De waarachtigheid. Daarvan, opdat dit volk erkennen, Heere God, staat u niet in de weg. Daarom, al ben je de grootste nietsnut in je eigen ogen voor God, de grootste verknoeier, vergeet niet dat er geschreven staat, eer ze roepen, zal ik antwoorden. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Amen.